Goeiedag, het is vandaag zondag 11 mei 2025. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 462ste aflevering van deze podcast. Op 31 oktober organiseerde SCEP in samenwerking met Wetenschapscafé Kempen een panelgesprek in Tableau Dessel met vier auteurs van de boekenreeks De Sceptische Kijk. Tijdens dat event hebben vijf boeken de revue gepasseerd en ik heb dat opgenomen. Ik heb het volledige gesprek opgesplitst in vijf delen van ongeveer 20 minuten. Vandaag horen jullie het vijfde en laatste deel, waar Claire Moens geïnterviewd wordt over kruidengeneeskunde. De sceptische kijk, kruidengeneeskunde.
Het laatste boek dat we bespreken is dit boek, Kruidengeneeskunde van Claire Moens. Mensen die willen lid worden van SCEP, die kunnen dat ook in het naar buiten gaan doen en krijgen dit boek vanavond gratis bij de nieuwe lidmaatschappen. Dus een promotiestunt. Claire, jij bent niet alleen een stenenspecialist, maar ook een kruidenspecialist.
Ik zou het niet durven zeggen, specialist, maar ik heb er mij toch erg in verdiept.
Hoe komt het?
Dat is de schuld van SCEP. Jullie hebben daar veel over verteld en ik ben daar meer en meer over beginnen lezen. Ik heb mij daar meer over verdiept. En het is eigenlijk gekomen na een bezoek aan een bepaalde keten waar dat ze etherische oliën verkochten. En bij een van die etherische oliën, ik weet nu niet meer welke, die stond in promotie. En de keten zelf, niet de fabrikant, maar de keten zelf, had daar een pancarte bij gehangen dat deze olie antiviraal, antibacterieel was, slijmoplossend en nog een rits van zaken. En dat was geschreven zoals je in een taal die je terugvindt op een bijsluiter. En dan dacht ik van, maar dat is nu toch heel verwarrend voor de mensen. Want als je nu een verkoudheid hebt of een griep, dat is dus iets viraal, of je hebt een ontsteking, dan zou je kunnen denken, een inflammatie ergens, dan zou je toch kunnen denken, ik moet niet naar de dokter, ik kan dit nemen. Ik neem daar een paar druppeltjes van. En ik ben dan in discussie gegaan met de manager en die volgde mij en die zei, dat is inderdaad heel verwarrend. Nu, waar komt dat vandaan? Dus etherische oliën maken deel uit van de kruidengeneeskunde. Want er staat ook bij, wetenschappelijk getest, klinisch getest. Daar moet ik beginnen opzoeken. Ja, wat is dat dan? Hoe is dat dan getest? Nu, die testen, want dat is effectief, dat klopt. Maar dat is een in vitro test. Dus in een schaaltje. Ja, daar maken ze dus een kweekje van een virus en een kweekje van een bacterie. Ze doen die olie erbij en wat zien ze? Dat sterft inderdaad. Die bacterie gaat dood, dat virus gaat dood. Nu ja, dat zegt niks natuurlijk van in vivo. Wat dat in het lichaam doet, dat is totaal iets anders. Nu trouwens, had je daar nu ketchup bij gedaan in plaats van die olie, dan had dat virus en bacterie ook gestorven. Of zwarte koffie.
Dus ketchup is gezond.
Of bijvoorbeeld, zoals een bepaalde presidentskandidaat beweerde, je kan daar ook Javel bij doen. Maar ja, niemand van ons gaat Javel drinken om zijn griep te genezen. Dus,
toen dat die zekere presidentskandidaat dat vertelde, kreeg het antigifcentrum oproepen van mensen die Javel dronken tegen COVID.
Ja, maar dat loopt toch niet goed af? Dus... Ik vond dat enorm misleidend en dan ben ik daar mij meer gaan in verdiepen en dan bleek dat een onderdeel van de kruidengeneeskunde te zijn en de boot was vertrokken. En ik heb mij daar meer en meer over verdiept en dan de andere, zoals natuurlijk bachbloesems, ayurvedische kruiden, de traditionele Chinese medicijnen enzovoort, is... Homeopathie maakt geen deel uit van de kruidengeneeskunde. Ik ga... Daar hebben we. Dan heb ik me dan meer en meer zitten
verdiepen. Maar je geeft zelf in je boek ook een aantal voorbeelden van kruiden die later medicamenten geworden zijn.
Ja, Dus we hebben veel te danken aan kruiden.
Er zit toch wel wat logica in dat die kruiden, als we daar meer onderzoek zouden gaan naar doen, dat die ook misschien wel geneeskrachtiger zouden kunnen zijn dan dat we denken.
In tegenstelling met homeopathie heb je effectief een actieve werking, een actieve stof in planten. En wij hebben veel te danken aan kruiden, veel geneesmiddelen zijn daarop gebaseerd. Gaande van aspirine, belladonna, digitalis voor hartklachten enzovoort. Maar bijvoorbeeld die digitalis is een heel goed voorbeeld. Ga je daar zelf mee gaan experimenteren? Want genezing en gif, dat ligt dichtbijeen. Ook bijvoorbeeld, je doet dan zelfdiagnose. Je hebt bijvoorbeeld buikpijn. Ah, ik ga dat kruid nemen, dat is goed voor buikpijn. Maar je weet niet waar die buikpijn vandaan komt. Dat kan een onpasselijke maag zijn. Dat kan een ontsteking zijn. Dat kan een gezwel zijn. Je weet dat niet. En dan gaat er kostbare tijd verloren voordat je naar de dokter gaat. En dan kan het te laat zijn. En ook bijvoorbeeld, hoe ga je doseren? Als je zelf die kruiden gebruikt en inneemt, ja, het ene jaar is het ander niet. Dus je kunt een slechte zomer hebben, als we nu hebben. Ja, dan is dat minder sterk. We kunnen een heel zonnige lente en zomer hebben. Dan is dat heel sterk, die actieve stof dat erin zit. Is dat ergens iets dat je geplukt hebt langs de weg, met veel vervuiling? Roetdeeltjes enzovoort. Waarom zou je daarmee experimenteren?
Ja,
als
maar dat komt toch direct uit de natuur? Dat kan toch niet slecht zijn?
Ja, maar als je... Dat hebben de mensen die geneesmiddelen gemaakt hebben ook gedaan. Dat is niet slecht in een geneesmiddel. Waarom? Dat is altijd een constante dosering, een constante werking. Daar zitten nog andere stoffen in die helpen het beter op te nemen. En dan ben jij zeker van je dosering. Dus je hebt geen overdosering, je hebt geen onderdosering. En je neemt dat geneesmiddel na een diagnose van een dokter.
Heb je zo'n idee, hè? Want homeopathie is een flinke deel van de markt, maar kruidengeneeskunde misschien nog meer. Als ik bij een apotheker binnenstap, de rekken met kruiden zijn groter dan de rekken met reguliere geneesmiddelen. Heb je een idee hoeveel geld er zo omgaat?
Of
iemand hier in het panel, hoeveel geld er zo omgaat in dat alternatieve circuit van kruidengeneeskunde.
Ja, van kruiden en supplementen, van homeopathie, dat wist jij. Hè? Maar ik heb het voor België niet gevonden, dus daarom dat ik ook...
Ja, ik weet dat dezelfde producent, Boiron, die homeopathische producten maakt, maakt ook kruidengeneesmiddelen. Die werken volgens een totaal tegenovergestelde principe. Hè?
Ja.
Dus dat Similia-principe van de homeopathie is niet het principe dat men gebruikt voor de kruidengeneeskunde, maar ze worden in hetzelfde bedrijf gemaakt.
Boiron doet 50% van... en omzet in kruidengeneeskunde en 50% in homeopathie. Het enige probleem is momenteel dat ze hebben, dat in Frankrijk momenteel ook homeopathie niet meer wordt terugbetaald. En dus ondertussen, als je de taartdiagram bekijkt, doen ze plots ondertussen 75% van hun, omzet in zelfhulpgeneesmiddelen, denk ik dat het heet. Dus kruidengeneesmiddelen.
Ja, iets dat nu niet in jullie boek staat, maar mijn oog viel daar nu toevallig op deze week, dat er een aantal holdings, onder meer de groep Lambert van Albert Freyr, wil gaan investeren in een Duitse groep die vitamines en natuurproducten verkoopt. De Waalse fabrikant Tilman, daar heeft... de holding Whitestone zich ingekocht. Orfin bijvoorbeeld is ook zo'n firma die zich ingekocht heeft bij Boiron dan. Eigenlijk het geld dat we op onze bankrekening staan hebben, dat wordt belegd in die firma's.
Ja.
Patrick.
Ja. Ik wou iets anders zeggen, maar nu ben ik helemaal uit mijn lood. Maar ik wou wel inhaken, cannabis, wat eigenlijk ook een soort kruid is. Je ziet ook dat bijvoorbeeld de tabaksindustrie in de Verenigde Staten, in Canada, heel zwaar investeren in cannabis. En dat er heel veel middelen in opgaan.
Medicinale cannabis, denk ik, hè? Dat is ook beursgenoteerd.
Ja, voor medicinale cannabis, maar misschien ook voor recreatief gebruik. Ja, het is een beetje big business geworden, hè.
Men kijkt naar de vraag, hè, denk ik. Men kijkt dat ze natuurproducten zijn. Of je hebt wel altijd, je hebt daar een publiek voor, dus men kan daar geld aan verdienen. Hè?
Of het nu wapens zijn of kruiden.
Vitaminen is wat je ook noemde, dat is een miljardenbusiness. Hè. Heel veel mensen slikken vitamine. Mm-hmm. Ja.
Dus nu weet ik wat ik wil over zeggen. Het is inderdaad een trend, maar je weet dat ook, Dirk. Als je te hoge cholesterol hebt, dan geven we statines, dat is een groep medicijnen, en die zijn nu heel goedkoop als we dat voorschrijven. Atorvastatine bijvoorbeeld, kost u maar een paar frank per jaar. Als je dat laat terugbetalen. Maar er is ook een gist, de rode gist, rijst, die eigenlijk ook een stof maakt, een statine, dat identiek werkt met de producten die we klassiek gebruiken in de geneeskunde. Maar het kost voor een doosje €30 en het is niet terugbetaald. En toch kan je sommige mensen komen dan op de raadpleging van ik neem rode gistrijst. Is dat goed of is dat slecht? Ik zeg ja, dat is een geneesmiddel, dat werkt eigenlijk identiek. Maar als jij daar €30 wilt voor betalen, het is trouwens heel zwak werkend. Simvastatine is het zwakste dat wij voorschrijven, maar dat is dan nog 5 keren sterker. Dus als je dat wilt innemen, kost het dat veel. Ik kan u iets voorschrijven dat altijd goed werkt en veel goedkoper werkt, is en identiek hetzelfde werkt. Nee, ik ga toch verder met een rode gistrijst nemen, die dan ja, veel meer geld kost. Dus het feit dat het natuurlijk is of een kruid is, is voor de mensen soms wel heel belangrijk in plaats van dat het uit de chemie komt. En
ja.
Nog een vraag aan iedereen hier in het panel. Allee, we hebben een beetje onbegrip voor mensen die een ernstige ziekte hebben en die dan hun heil zoeken in alternatieve geneeswijzen, waarbij dat hun kans voorbij gaat om een behandeling in reguliere geneeskunde te krijgen die effectief is. Maar iemand die nu uitbehandeld is en die weet, ja, de arts heeft mij gezegd, we kunnen nu niet meer behandelen. Ja. Begrijpen jullie dat die naar de alternatieve geneeswijze gaat?
Natuurlijk. We weten van kankerpatiënten dat 4 op 5 grijpt naar alternatieve producten. Daar is ook al wat onderzoek naar gebeurd. En zolang ze ook hun reguliere behandeling volgen, kan dat ook geen kwaad en laat men dat ook meer gebeuren.
Het is echt
gebeuren.
Maar ook iets wat ik in klein haar boek gelezen heb.
Ja, supplementen niet. Soms zijn er interacties natuurlijk.
Voilà, de medicamenten tegenwerken.
Ja, dat gebeurt. Ja. We hebben dat met voedingssupplementen. Er zijn er een aantal die de chemo tegenwerken. Daar moeten we dan wel nakijken. Maar als dat niet het geval is, laat men het gaan.
Maar bij mensen die echt uitbehandeld zijn en die de dood in de ogen moeten kijken en die compleet wanhopig zijn, ja, begrijp ik dat. Je wilt leven.
Daar is ook niks op
tegen.
Hè?
Maar wat dan gebeurt als ze in handen vallen van een kwakzalvertherapeut, is dat die zegt, maar ik ga je nog redden. Maar dat kost zoveel en zoveel. En laat u niet wijsmaken door uw omgeving, uw familie. Dan zijn ze op het einde van hun leven nog meer centen kwijt. Hè? Dan is daar dikwijls ruzie van gekomen, omdat dat familieleden wanhopig zijn van gaat daar toch niet naartoe, die helpt u niet, dat is een kwakzalver. Die patiënt die wil dat niet geloven. En dan op het einde van je leven, hè, als je echt je familie en je vrienden nodig hebt, ik vind dat buitengewoon smerig walgelijk. Want van zodra dat die kwakzalvers doorhebben, die kan ik niet redden. Of ik heb die gepluimd. Ja, dan zijn die weg. Daar hebben wij al genoeg voorbeelden van gezien en ik vind dat een van de meest walgelijke zaken dat er zijn.
Ja, Patrick.
Misschien 2 dingen. 1, Marleen heeft het heel kort gezegd, maar de Stichting Tegen Kanker, die sponsort onze organisatie eigenlijk om dat uit te vlooien van welke voedingssupplementen mogelijk toch zo de interacties hebben met de klassieke chemotherapie of andere kankertherapieën. Dus je kan daar naar surfen. Stichting Tegen Kanker of naar de website Gezondheid en Wetenschap als je daar vragen over hebt. Meestal is er geen interactie. Het zijn eigenlijk maar heel, heel beperkte zaken, dus dat kan men nemen. Maar ja, wij schrijven er ook altijd bij, is er enig bewijs, en er is eigenlijk nooit bewijs. Moeten we er ook in één keer bij zeggen. Nu, de vraag van Dirk. Ik heb het zelf meegemaakt als mijn vrouw Katelijne kanker had. Ook op het moment dat het heel slecht ging, hebben meerdere mensen mij ook aangesproken van ik ken iemand daar en daar. Natuurlijk kon ik dat wel plaatsen, maar ik denk dat je als niet-arts al heel sterk in de schoenen moet staan als iemand dat u zegt, om die kans niet te grijpen. Dus ik denk dat wij allemaal begrip hebben voor iemand die uitbehandeld is, die dat doet. Nu, aan de andere kant, de mensen die het aanbieden, dat zijn inderdaad, je bent er heel streng voor geweest, ja, dat is eigenlijk vrij onbegrijpelijk. En die doen het dan heel vaak gewoon om geld te verdienen op kap van iemand die wanhopig is. En dat is natuurlijk wel eigenlijk heel moeilijk te begrijpen of verderfelijk zelfs, maar het gebeurt. Hè.
Dat is waar, maar toch één ding wil ik er toch als kanttekening bij maken. Er zijn er ook die het echt zelf geloven.
Ja.
Dirk, we hebben het meegemaakt, we hebben discussies gehad met homeopaten en daar waar ik oprecht van overtuigd ben dat die man dat absoluut met hart en ziel doet en dat hij het gewoon niet ziet.
Ja, ja.
Ja,
dus, het is ook spijtig, hè, want
hij ja, denkt dat van ons ook. Hè.
Ja. Ja.
Maar als het gaat over dezelfde persoon, dan, ik heb hem toen vlak af gevraagd, wat als uw patiënten kanker hebben? Ah, dan behandel ik ze. Niet met homeopathie, maar dan stuur ik ze door naar, ja, naar de...
Hij is ook gewoon arts natuurlijk.
Ja,
dus
maar daarin is dat nog... Hij gelooft erin, maar hij ziet daar toch dan ook...
De grenzen
aan. De grenzen aan. En dus dat is dan... Mm-hmm. Ja.
Sommigen wel, anderen niet.
Ja, ja. Mm-hmm. Maar in dit geval, we weten over de persoon.
Ik denk dat het publiek ook nog wel een aantal vragen heeft over kruidengeneeskunde. Of, als er andere vragen zijn, het panel staat ter uur beschikking om allerlei vragen te stellen. Wie...
Ik wou nog even daarop inhaken. We hebben er straks ook nog een discussie gehad. Maar een van de zaken is dat de artsen even vrolijk schuld zijn aan het misbruiken van medicijnen, waardoor dat patiënten ook afhaken en soms naar de alternatieve kant gaan. Dus wij moeten als arts zeker en vast minderen met onze medicatie. En streng.
Ja. Ja.
Wat bedoelt u... ik kan u een voorbeeld geven, een concreter voorbeeld.
Hoe bedoel je?
Geef eens een voorbeeld waar we
te veel antibiotica aan
kijk naar de medicatie die oudere mensen in het rusthuis krijgen, een half tafel vol.
Polyfarmacie.
Heel dikwijls is dat het een medicament moet het ander beschermen, moet zorgen een maagbescherming, maar dan krijgen ze zweetvoeten, moeten ze iets tegen zweetvoeten krijgen, dan krijgen ze nog tintelingen in de oren, dan moeten ze iets geven voor de tintelingen in de oren. Zo krijg je een heel jargon van medicatie dat op tafel ligt. Dus daar moet over nagedacht worden. Komt dan erbij, ze komen bij de huisdokter, die schrijft voor, ze komen bij de specialist, die schrijft voor, zonder rekening te houden met hetgeen dat de arts heeft voorgeschreven. Of omgekeerd.
Maar ik moet u bijtreden. Ik denk dat wij in de klassieke geneeskunde, wij gaan inderdaad ook vaak die fout maken. Hè. We zijn streng voor alternatieve geneeswijzen. We moeten even streng zijn voor de... reguliere geneeskunde, waar men in de fout gaat, waar er soms te veel aan diagnostiek wordt ook gedaan.
Zeker antibiotica wordt
te veel foto's worden genomen, te veel antibiotica worden voorgeschreven. Natuurlijk, soms in twijfelgevallen, je kan niet altijd exact het juiste doen, maar ik ben het met u eens dat we in de klassieke geneeskunde beter moeten nadenken over een aantal therapieën.
En we doen dat ook met SCEP. We doen dat met SCEP ook. Hè. We pakken ook absoluut... Kijk maar op de website van SCEP. Ja. Je zult een aantal artikels vinden waar we zeer kritisch zijn over reguliere geneeskunde en het over te veel voorschrijven van sommige medicatie, van te veel operaties, knieën, het is al gezegd. Dus we zijn daar even kritisch voor, absoluut.
En ik heb dat ook in mijn boek geschreven. En dat er ook artsen zijn die totaal onbekwaam zijn of niet met patiënten kunnen omgaan of geen tijd voldoende hebben, dat ook redenen zijn waarom dat mensen naar alternatieve geneeskunde gaan, omdat ze niet gehoord voelden. Mm-hmm. En die therapeuten die kunnen wel tijd maken, die kunnen wel luisteren. Ik ben ook kritisch zelf ook voor Big Pharma ben ik ook kritisch. Maar ja, het is niet omdat je slechte ervaring hebt gehad met een arts, die misschien ook verkeerde diagnose heeft gesteld, dat je het kind met badwater moet weggooien en zeggen van, ik ga nu naar de alternatieve geneeskunde, want die gaan mij dan wel redden. Niet het een of het ander.
Nee, het is natuurlijk ook zo dat de patiënt is veel eisend geworden, dus die wil heel snel terug aan het werk. Sommigen toch? Ja. er is geen tijd meer. Dus ja. Stik me maar vol met medicatie.
En mensen denken ook dat allemaal goden zijn en dat die allemaal perfect zijn, die dokters, en dat alles kan genezen worden op heel snel. Maar ja, dat is ook niet, hè. Ja.
Nog een vraag? De mevrouw, daar mevrouw vraagt ook de microfoon.
Ja, ja rechts.
Ja, ja. Ja, nee, maar u mag het woord nemen, hoor. Ja.
Is hier.
Ja.
Daar, ja.
Ja.
Ja. Ik ben uit de reguliere geneeskunde gestapt als huisarts. Na de corona, hetze zal ik ook maar zeggen. Dus voor een deel ben ik het met hun wel eens. Alle vaccins over dezelfde kam scheren, dat is niet goed. Hè. Als je het boodschapper-RNA, elk gen codeert voor de aanmaak van minstens één eiwit. Dat wordt gekopieerd tot het boodschapper-RNA. Of dus dat zorgt voor de aanmaak van eiwitten. In dit geval het spike-eiwit, waar we dus in ons lichaam antistoffen moeten tegenvormen. Maar ik heb in mijn opleiding geleerd, als je iets ziet spuit, ga de eerst en vooral je stamper terugtrekken voor te zien dat je niet een bloedvat spuit. Dat doen ze dus niet meer. Ah ja, hè. Dus, en je ziet wel degelijk ernstige bijwerkingen, die zijn wereldwijd beschreven, niet bij iedereen die gevaccineerd wordt met het COVID-vaccin. En waarschijnlijk heeft dat er ook mee te maken. Ik hoor van de universiteit, het Universitair Ziekenhuis van Gent nog uitleggen, hè, bij de webinar die wij gehad hebben als huisarts ook over het vaccin. Het wordt in de bovenarm ingespoten en het blijft daar. Het is ondertussen duidelijk aangetoond dat er spike-eiwitten gevormd worden overal in uw lichaam als dat boodschapper mRNA in uw bloedvat terechtkomt. En dat zijn dus die menstruatiestoornissen, die myocarditische. In het Verenigd Koninkrijk worden heel veel mensen gebalsemd na hun overlijden. En daar ziet men nu dus klonters die heel lang zijn, die men nooit gezien heeft. Wanneer dus dat spike-eiwit in uw bloedvaten wordt aangemaakt, in de hersenen, hè? Dus dat is ook de link tussen de bloedvaten en die klontervorming die men zag, onder andere ook bij AstraZeneca. Hè? Nu, dus ik ken ook, ik ben ook een voordracht geweest van neuskeeloorarts Erwin Anijs van Sint-Truiden, die in top van zijn carrière gezegd heeft, ik stop ermee. Bij mij was het, als ze begonnen met de vaccins, te gaan, dat ze gingen opleggen aan de artsen, dat heeft voor mij de deur dicht gedaan. Er was geen haar op mijn hoofd die erover dacht om mij met dat. Uiteindelijk is het een experimentele gentherapie. Andere vaccins die redden levens. Ja, het is wel duidelijk aangetoond dat er heel veel schade is aangericht bij veel mensen, niet bij iedereen. Maar het is wel beschreven. En je moet de wetenschappelijke literatuur erop nalezen. PubMed, het staat er allemaal in. Nu ja, SWAT, dat is het corona-hoofdstuk. Maar ik was al heel jaren bezig met mij te verdiepen in de link tussen leefstijl en ziekte. In de Verenigde Staten staat me daar veel verder mee. Er zijn heel veel artsen, specialisten, orthopedisten, chirurgen die nu een YouTube-kanaal hebben en die wetenschappers die onderzoek doen aan de universiteiten, die publiceren in de wetenschappelijke literatuur, die daar hun onderzoeken uitleggen over de link tussen leefstijl en gezondheid en de oorzaak van ziekte. Hè? Dus de EPIC-studie, European Prospective Investigation into Cancer, die toont duidelijk aan dat diabetes type 2 95% van de gevallen zijn te voorkomen. Eén volwassene op 10 heeft in België diabetes. De meesten weten het niet. Als je geen bloed laat trekken bij je huisarts, dan weet het niet tegen dat het gediagnosticeerd is.
Maar ik denk dat we twee vragen hebben.
Ja.
Waar dat we
nee, maar ik wil maar zeggen, het gaat over onze overheid moet werk maken van mensen te leren zelf hun gezondheid in handen nemen. Hè. Aangepaste voeding, buiten komen. Johan Albrecht van de Universiteit van Gent, professor Johan Albrecht met het Itinera Instituut 2019, Een efficiënt preventiebeleid naar hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, luchtwegproblemen. 4 ziekten, dat zou onze overheid jaarlijks 7,7 miljard euro
Mag ik even tussenkomen, ja. Mevrouw? Ja. Ja. U zegt een hoop dingen die, waar ik helemaal achter sta en een aantal dingen die, waarvan ik denk, dat klopt niet. Dus die mRNA-vaccins die zijn enorm uitgebreid getest op zeer grote groepen mensen. Dat is geen gentherapie. Natuurlijk, als je dat in een bloedvat spuit... Ik denk, dat moet toch wel... Nee, Patrick, daar ga ik niet. Maar die spike-eiwitten die zijn inderdaad in zeer, zeer, zeer lage, lage concentraties her en der aangetoond. Dat is juist, maar dat is inert. Die worden afgebroken zeer snel. Dus het gaat geen genetisch materiaal veranderen. Er zijn inderdaad een ernstige nevenwerking geweest met het AstraZeneca-vaccin. Daarom heeft men besloten om ook het van de markt te halen. Hè. Eerst bij de vrouwen... onder de 40 heeft men een aantal overlijdens gehad op miljarden mensen die gevaccineerd zijn. Hè? Miljarden, hè? Dus er zijn natuurlijk, voor elk vaccin zijn er af en toe zeer zelden ernstige nevenwerkingen. Ook voor het COVID-vaccin. En natuurlijk, als je miljarden die zijn gevaccineerd in de wereld, dan heb je er een aantal. Dat klopt. Dus daar, maar we hebben zoveel doden gehad door COVID. Denk maar aan die beelden in Italië in het begin, voor we de vaccinatie hadden. Dus die vaccinatie heeft echt wel heel wat mensenlevens gered. Dat is 1. 2, leefstijlgeneeskunde. Ik ben absoluut akkoord, die diabetes type 2, veel mee te doen, veel te voorkomen via gezonde voeding, beweging, preventie. Daar moet veel meer geïnvesteerd worden. Daar zijn we het zeker mee eens. Maar andere aandoeningen, ik denk nu aan leukemie of aan celiakie of aan... Je hebt sommige kankers, je hebt gewoon brute pech. Je kunt niet alles voorkomen met levensstijladvies. Hè. Dat is ook niet waar. Dus je hebt de 2 nodig. Dus je hebt daar ergens wel een punt. Daar moet meer op worden ingezet. Maar je kunt daar ook niet alles mee oplossen.
Ja. Ik wil nog even op reageren. Celiakie, 1% van de bevolking, leukemie. Allee, er zijn veel andere dingen. Men zegt kankers van 40% te voorkomen.
Multiple sclerose, ALS. Maar er zijn heel veel ziektes die je niet kunt voorkomen.
Auto-immuunziekte, het Reade Instituut in Amsterdam. Auto-immuunziekte, die symptomen kunnen wel behandelen met een anti-inflammatoire eetpatroon. Dus hoofdzakelijk plantaardig. In combinatie met beweging en leefstijl.
Ja. We zijn het inderdaad eens. En als u zegt 40% van kankers zijn mede beïnvloedbaar door het gedrag, dan heb je natuurlijk al roken en longkanker. Dan heb je al een heel grote zaak uitgesloten. Maar daar zijn wij hier aan deze kant allemaal over eens. Ik ben actief huisarts nog. Ik besteed heel veel tijd om mensen te laten bewegen, gezond te laten eten. Dus dat zijn heel... En niet te roken. En dan heb je al een aantal dingen gehad. Daar ben ik het natuurlijk volledig mee eens. En we moeten daar meer op inzetten. De problematiek van diabetes heb je helemaal terecht. Hè. Er is een toename van een verdubbeling op 10 jaar. Hè, door de eetindustrie die ons vaak verkeerd laat eten en veel te veel calorieën aanbiedt. Dus laten we daar geen discussie over houden. Daar zijn we het gewoon helemaal mee eens. Marleen heeft mij al gezegd wat ik wou zeggen. Je kan ook niet alles genezen. En uw vaccingeschiedenis, nogmaals, er is altijd geen enkel actief medicament heeft geen nevenwerkingen. Dat bestaat niet. Iets dat werkt, heeft altijd nevenwerkingen. En die vaccins moet je altijd in balans houden. Als een ziekte heel erg is, dan kan je accepteren dat een vaccin ook wel eens een nevenwerking heeft. Als er op 100 mensen misschien 5 gaan doodgaan door COVID en je hebt maar 1 nevenwerking op 100.000, dan is dat vaccin enorm kosten- en kostenbaten-efficiënt. Dus dat is altijd de afweging die we maken. We hebben nooit gezegd dat er geen enkele nevenwerking zou zijn van vaccineren. Zover mag je ons niet drijven. Maar als die balans in een goed evenwicht is, en je kan veel mensen redden van erger, dan moet je daar gaan achterstaan. En dat is als medicus, vind ik toch wel dat je daar een belangrijke taak hebt om mensen daarmee van te overtuigen. Dat je daarnaast heel veel energie steekt in een gezonde levensstijl, daar kan ik alleen maar echt achter staan.
Mag ik even één ding vragen aan mevrouw? Iets intrigeert mij wel. Ik zie drie artsen met elkaar spreken en jullie zijn het over, met alle drie over bepaalde dingen eens. Maar wat mij wel intrigeert, mevrouw, u begon daar straks. Ik ben in de verleden tijd, ik was regulier arts, maar ik ben dat nu niet. Wat doet u nu dan?
Wel, ik educeer vooral. Jan Modaal zoveel mogelijk om hun te leren hoe hun lichaam werkt, hoe dat diabetes ontstaat, hè, wat dat insuline doet. Insuline is om uw suiker in uw cellen te krijgen, maar insuline is ook de trigger
maar verder,
hoe dat het werkt, hè, waarom dat ze ziek worden.
Maar verder bijvoorbeeld, zal zeggen...
Educatie en beperkt, want ik... als coach eigenlijk. Hè,
maar bijvoorbeeld, het woord is hier al gevallen... Antibioticum, ik weet het. Maar
nee, ik schrijf geen medicatie meer voor. Hetgeen dat ik doe is naast een huisarts. Hè? Dus ik ben geen huisarts meer. Ik dus schrijf geen medicatie meer voor. Ik begeleid mensen gewoon een gezonde levensstijl. Dat doe ik nu.
En
dus ik inderdaad, je kunt zeggen... Hè, als ik iemand die mij vraagt dat ze een keer bij mij willen komen... Ik stuur hun de anamnese vragenlijst rond hun levensstijl op... Dat moeten ze mij op voorhand opsturen. Dat kost mij dan een half uur om dat allemaal te overlopen. Ik reken daar niks voor aan. Maar als je zo ziet, je hebt meer en meer leefstijlartsen. Dat kost massa's geld. Ik doe het als hobby nu. Hè. En dan komen die bij mij. Ik haal mijn voorraadkast boven. Wat ik zelf eet. Hè. Volkoren, grano, dat is gevarieerd. Om meer plantaardig te eten. Minder bewerkt voedsel. Dan zitten die mensen minstens 2 uur binnen. Hè. Gewoon uitleg geven hoe dat het werkt. Ik geef voordrachten. Hè. Ik heb dus vorige maand in Aarschot een voordracht gegeven. Er is een man, die heeft zijn vrouw dan een keer mee bij mij gebracht op 3 weken tijd. Die ziet nu 34 eenheden minder insuline ontspuiten, gewoon omdat ze gezonder eet. En ze gaat wandelen en buiten na de maaltijd. En die heeft een continue glucosemonitor aan. Dat is natuurlijk ideaal om mensen te motiveren. Ze zien wat effect... dat hun leefstijl aanpassing heeft. Ja.
Eén vraag, en ik ben... Ja? Ik ondersteun dat wat u doet, maar ik neem aan, als er een vrouw bij u komt die heeft een knobbeltje in haar borst, dan gaat ze geen advies geven, dan gaat ze doorsturen.
Ja, maar dat doe ik. Dus nee, daar moeten ze niet voor bij mij zijn.
Nee, maar ik vraag het maar. U geeft toch toe dat er een aantal ziekten zijn die je niet kan genezen met uw advies?
Tuurlijk. Onze geneeskunde is perfect in acute, hè, urgentiegeneeskunde, intensieve zorg... operaties, maar het merendeel van de ziekte bij de mensen, dat zijn zaken die omkeerbaar ook zijn, hè, diabetes absoluut, type 2, ja. Door hun leefstijl, anti-inflammatoire, minder gewrichtsklachten, meer energie, beter slapen. Mensen op een maand tijd, zeggen ze dat spontaan, gewoon door gezonder te gaan leven. Dat moeten ze zelf doen. Nu geven de mensen allemaal hun gezondheid in handen van een arts. Lost jij mijn probleem op?
Geen kruiden...
Geen supplementen. Hè. Nee. Hetgeen dat de natuur... Je moet het eten gelijk de natuur het ons geeft. En niet een stukje eruit halen en in een pilletje steken. Dat werkt
niet. We moeten het natuurlijk ook niet romantiseren, de natuur. Hè, want er zijn heel veel situaties waarin dat wij als artsen... Ja, gelukkig zijn dat we medicamenten hebben. Gelukkig dat we bepaalde zaken kunnen doen. Ja. Gelukkig dat we vaccins hebben.
En antibiotica om bacteriële infecties te behandelen, zolang dat we er
dus
hebben natuurlijk.
Ik denk dat je het niet van één kant moet bekijken.
Het is complementair, absoluut.
Ja, okay. Ja, okay.
Nog één vraag uit het publiek.
Daar.
Ja.
Paul.
Ja. $328 miljard. Dus de wereldwijde verkoop van geneeskrachtige kruiden in 2023 wordt geschat op $328 miljard. Dus ongeveer €300 miljard. Dat was het getal waar jullie
naar zochten. Ja, gaan we noteren.
Google is uw vriend.
Bedankt. Paul, stuur jij me dat eens door?
Achteraan als er nog geen iemand? Andere vragen meer zijn.
Achteraan was er nog
eentje.
Ik er nog helemaal van achter.
Hallo. Er is een paar keer het geloof naar voren gekomen. Dat is gebedsgenezing. Je gelooft in homeopathie of je gelooft in de kracht van helende steen. Of je gelooft in cannabis als medicijn of de kruidengeneeskunde. Maar als ik jullie hoor, dan is er maar één geloof. En dat is de reguliere medicijn.
Ik denk dat een geloof...
Dan heeft ze toch niet goed geluisterd.
In dit panel, ja. Geloof is net wat dat we niet willen hebben.
Is dat ook,
maar we willen net wetenschappelijk bewijs hebben.
De wetenschappelijk
van
aangetoonde dingen natuurlijk. Ja. Onderzocht.
Is
dat geen geloof.
Hetzelfde als geloven in
de gewone
geneeskunde?
Nee.
Als een mens geen geloof heeft in de gewone geneeskunde, dan zal hij niet genezen.
Geloof is per definitie in iets meegaan dat niet bewezen is. Dat is geloof.
Ja.
En dat is net wat wij niet doen.
Ja. Nou, maar dat is voor de mensen die naar de geneeskunde terecht gaan, is dat ook geloven in die geneeskunde. Wanneer je daar geen geloof voor hebt, hoe kun je dan beter worden?
Ja, meneer, als u nu mag je geloven of niet, als je zwaar ontsteking hebt en de dokter schrijft uw antibiotica voor, antibiotica trekt zich niks aan of je het gelooft of niet. Die antibiotica gaan werken.
Dat zeg ik ook niet. En ik zeg ook, ik wil ook zeggen dat er zeker wel dingen zijn die in de reguliere geneeskunde heel goed zijn. Maar daarnaast bestaan er andere mogelijkheden. En die worden hier gewoon afgedaan, omdat het niet wetenschappelijk bewezen is. Maar geloof kun je niet wetenschappelijk bewijzen. Geloof in.
Maar wat het panel heeft willen bewijzen, als ik het goed begrepen heb, is dat je, als je een behandeling wil voorschrijven, je moet natuurlijk geloven, en daar treed ik u bij, je moet vertrouwen hebben in die behandeling. In die term moet je vertrouwen hebben in de behandeling. Mm-hmm. Maar als arts wil je ook weten dat het werkt, dat het aangetoond heeft in een grote groep, dat een groter aantal mensen geneest van uw behandeling dan dat er zou genezen zonder dat je die behandeling geeft of dat je een placebo geeft. En dat is wat wij in de reguliere geneeskunde proberen te bewerkstelligen.
Ja, dat geloof ik heel goed. En daar wil ik even aan toevoegen. Ik ben verschillende keren bij een huisarts geweest. Dat hij toch verschillende medicijnen moet proberen. Omdat hij niet weet welke of aanslaan. Dus die huisarts weet dan ook niet perfect. Wat of welk medicijn direct nodig is om die ziekte op te lossen.
Maar dat is inderdaad inherent aan het beroep, denk ik. Dat je, ik zeg maar, als je een infectie hebt, je moet een antibioticum geven. Er zijn bacteriën die resistent zijn aan bepaalde antibiotica. En dan moet je een ander antibioticum geven. Bloeddruk. Sommige mensen gaan beter reageren op een beta-blokker dan op een calciumantagonist. Ja, dit is iets dat je wat moet zoeken. En daar bestaat ook geen kookboek voor. Hoe dat je dat moet doen, dat moet je uitzoeken als arts. Dat is net het mooie van het beroep. Maar wij weten wel, de medicamenten die we geven, dat die zoveel % kans op slagen hebben en veel beter zijn dan placebo. En dat is niet iets dat we geloven, dat is iets dat zwart-wit op papier staat.
Ja.
En dat is de garantie die wij bieden aan de patiënten, dat het wetenschappelijk bewezen is.
Ja, ik zou ook niet over geloof spreken. Ook een ander voorbeeld. Als je wat geschiedenis leest, dan weet je dat tot 100 jaar geleden heel veel jonge mensen stierven aan tuberculose. En goed, dat is uitgeroeid door betere hygiëne. En er bestaan ook goede medicatie voor. Ja, dat heeft weinig met geloof te maken. Dus het is gewoon aangetoond dat je met bepaalde medicatie kan genezen. We hebben het al vaak gezegd, natuurlijk maken we ook fouten of geven we te veel medicatie. En dat is iets waar we zeker moeten in bijsturen. Maar het heeft weinig met geloof te maken, het heeft met wetenschap te maken. En dat hebben we willen proberen duidelijk te maken aan iedereen. Maar als je in andere dingen gelooft, ik geloof ook niet in God, maar als mensen in God willen geloven, dat is hun goed recht. Dat hebben we hier niet in vraag willen stellen, hè. Maar je kan niet aan God vragen om kanker te genezen. Ik denk niet dat dat werkt.
Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor.
Daar is eigenlijk wel geen bewijs voor. Nee. Ja.
Ja. Hier achteraan
hadden we... Een geloof of niet?
Ah, dus van achter is er nog een vraag, zie ik. Ja.
Als het nog mag?
Ja.
De allerlaatste vraag voor ja.
u. Wel, ik vond het een heel boeiende avond. En wat mij vooral opviel, is dat een heel belangrijke gemeenschappelijke noemer is. Zowel voor de kruiden, de cannabis, de stenen, de homeopathie en ook de klassieke medicatie. Die placebo die jullie heel goed benoemd hebben. En ik zat me zo af te vragen, elke sector, en ik neem er mijn eigen sector maar bij, de psychotherapie, werkt mede dankzij het geloof, de placebo. Ook de klassieke medicatie, niet in zijn minst. Jullie zijn daarvan overtuigd, maar is het toch niet een oproep aan de klassieke geneeskunde om daar ook bescheiden in te zijn? Wij geven medicatie die een werking voor een groot stuk dan toch, hoe dan ook, aan die placebo hebben te danken. Plus een actieve werking.
Ik denk dat, dat het zelfs, ik dacht, was het, denk dat 40% van het geneesmiddel al mee aan het placebo-effect te denken is.
En dan vraag ik mij af, zitten we niet heel dikwijls pillen te pakken die inderdaad ook een beetje effectieve werking hebben, maar toch vooral drijven op die placebo?
Ik denk dat alle pillen, en daar hebt u een punt, ook morfine, als je morfine aan iemand geeft en je zegt, ja, ik ga je placebo geven, dan gaat die morfine minder werken.
Ja,
maar als je morfine geeft, dat een derde van de werking van morfine is placebo. Waar wij het, denk ik, als of de panelleden het moeilijk mee hadden, en dan val ik nu uit mijn rol als moderator, maar waar dat ze het moeilijk mee hadden, dat is dat als je alleen gaat rekenen op het placebo-effect van homeopathie, van kruiden, van stenen, als je alleen placebo-effect moet hebben, dan moet je volgens mij meer tijd steken in het praten met die persoon en uitleggen dat die geen medicatie nodig heeft.
Ik ben daar volledig mee eens, maar de bescheidenheid, wat ik suggereer, zit hem dan van, moeten we soms niet toegeven dat onze medicatie voor een heel stuk op placebo gebaseerd zijn en niet altijd een grote factor van effectieve werking in zich dragen?
Ja, maar u hebt... Wij zijn kritische mensen en geloof me vrij dat ik kan voor Marleen en mezelf spreken, omdat ik Marleen toevallig goed ken. We steken ook heel veel tijd in het kritiek geven op klassieke geneeskunde. Heel veel. Marleen gaat nog een vrije tribune schrijven nu dit weekend om dat te doen. Maar ik geef een voorbeeld. Antidepressiva is een wijdverspreid molecule. En het verschil tussen placebo en antidepressiva is heel gering. Men kan antidepressiva, dat weten we wel, zijn wel iets sterker, maar men heeft heel grote groepen nodig gehad.
Ik dank u voor het mooie voorbeeld.
Ja. Om dat kleine verschil aan te tonen. En misschien moesten we vandaag de dag terugkijken naar veel antidepressiva, zodat die er zelfs niet meer doorkomen, omdat het verschil zo klein is. En dat is ook een voorbeeld van een product dat we waarschijnlijk veel te veel voorschrijven.
Ja.
En te weinig verwijzen naar psychotherapeuten of
en dat
of
wil ik
andere raadgeven.
Nog aan toevoegen, als ik mag. Er zijn veel te weinig psychotherapeuten, hè, meneer. Jullie zijn met... de huisartsen zijn een knelpuntberoep, maar de psychologen ook. En als een huisarts een patiënt wil doorverwijzen voor gesprekstherapie, dan is er soms een wachtlijst van een half jaar. Dat is moeilijk als iemand in acute nood zit.
Dat is een maatschappelijk probleem, dat is geen verwijt aan u.
Ja, nee, maar daarom gaan artsen soms, denk ik, soms wat sneller medicatie voorschrijven, omdat er geen psycholoog voorhanden is in de eerste tijd, om het de periode te overbruggen.
Maar ik ben u oprecht dankbaar voor het verspreiden van die mooie inzichten. Heel fijn.
Okay.
Ja. Met deze dankbaarheid denk ik dat we kunnen het panelgesprek beëindigen. Bedankt nog eens, Patrick, Claire, Filip, Marleen, voor jullie bijdragen, voor jullie antwoorden op de soms wel pittige vragen uit het publiek, dat ik ook wil bedanken voor die pittige vragen, voor de aandacht zo lang, want we zijn ondertussen bijna 3 uur bezig. Dus de tijd vliegt. Maar ik hoop dat jullie iets bijgeleerd hebben dat jullie ook hebben leren kritisch denken. Als je verder wil kritisch denken, buiten liggen er nog boeken die je kan kopen om kritisch te denken. Of het lidmaatschap van SCEP kan je daar ook bij helpen. En je krijgt het laatste boek van Marlene, van Marleen, niet van Claire, krijg je er gratis bij over de kruiden.
En ook, voilà, en ook ons, ja, onze dank aan Dirk voor deze mooie moderatie, Dirk.
Voilà.
Oké. Okay.
Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Griet van der Massen. Griet van der Massen is filosoof en vooral bekend omwille van haar onderzoek naar gendergelijkheid en evolutionaire verschillen tussen de geslachten. Ze schreef het boek Dames voor Darwin, waaruit dit citaat komt. Vermassen zei: eigenlijk zou sociaal Spencerisme een betere term zijn dan sociaal Darwinisme. Darwin distanceerde zich van het sociaal Darwinisme in de enge zin. Tot de volgende keer.
Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info. Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails. Tevens kun je op iTunes deze podcast een beoordeling geven of een recensie schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar Kritisch Denken plaatsen.